Goedemorgen, wie u ook bent, want ik ben kwam een beetje verward binnen. Ik denk, in welke gemeente ben ik nu? Maar dat went wel. Ik dacht, moet ik nu naar Arlen of moet ik naar Korlaar? Maar wist het niet meer. Maar u bent er allemaal en dat is fijn. Ik voel mij een beetje zoals Zachariah in de priester Zacharias in Johannes hoofdstuk 2, hoofdstuk 1. Waarin hij een hele lange tijd niks heeft kunnen zeggen. En toen moest hij wat zeggen. Ik heb een weekje griep gehad en u kunt het nog horen. Ik kan weer praten vandaag, gelukkig, net op tijd. Ik denk, oei oei, hoe moet dat zondag? Maar verder, we worden niet opnieuw papa en mama en ik zal hem niet Johannes noemen. Dus maar. Ja. Wij gaan gelukkig samen het woord open doen. Mocht mijn stem uitvallen, dan mag de man achter de knoppen het volume omhoog zetten. Nee, gaat goed. Ja? Goedemorgen. Nee, u heeft maar gewoon. Fijn, we gaan samen het woord openen. Ik denk, ik wil iets hoogs hebben, want het is goed om onder het woord te zitten. Dus we gaan samen de Bijbel open doen. Ik ben blij dat op de vergadering besloot van het preekteam voor dit jaar, waar ik er dan één van ben, besloten is om mij het beste boek van de Bijbel te geven. Het was jammer voor de andere predikers, maar ik heb het beste onderwerp. Dan weet u dat vast voor de komende 6 keer. U moet 6 keer naar mij luisteren dit jaar. Sorry, maar het is zo. Maar het is niet naar mij, het is naar het woord van de Heer. En dat is beter dan wat ik te zeggen heb. Zullen we samen nog de Heer om een zegen vragen? Vader in de hemel, dank u wel dat we met zoveel hier samen zijn. En dat we een prachtige locatie hebben om daar te zijn, Heer, in rust en vrede. En dat we nu uw woord kunnen openen. Wilt u het openen, Heer? Wilt u de spreker zijn? En wilt u ons hart en ons verstand openen om te verstaan wat u te zeggen heeft? Amen. De Efezebrief. 6 keer uit de Efezebrief. Dat is een geweldige zaak. Want de Efezebrief is een gouden brief. Is een geweldig stuk literatuur in de wereldgeschiedenis, gegeven door de Heere God zelf, opgeschreven door Paulus. En daar staat zoveel in dat, al zou ik er 6 jaar over spreken, het nog te weinig zou zijn. Dus het gaat niet lukken in 6 keer, maar hopelijk genoeg om geestelijk van te leven het komende jaar. Het is een goudmijn vol van openbaring. De Efezebrief, dat is maar een korte brief, het zijn maar 6 hoofdstukjes. Maar het is zoveel dat we daar jaren over kunnen nadenken. Genoeg voor ons leven. U weet dat de brieven van Paulus zijn meestal zo samengesteld dat je eerst een paar hoofdstukken theorie hebt, de leer, de dogma's en dan de praktijk. En de meeste evangelische mensen vandaag zeggen, nou laten we meteen maar naar de praktijk gaan. Want daar heb ik wat aan tenminste. Geef mij 5 stappen hoe ik dit en dit moet doen in mijn leven. Dat helpt. Daar heb ik tenminste iets aan. De dogma's en de theorie, dat is een beetje moeilijk. Mensen, dat is een groot misverstand. Want als je niet weet wat je gelooft, dan weet je ook niet hoe je het moet doen. De leer, de eerste paar hoofdstukken, en we hebben maar een paar versjes deze morgen, zijn het fundament, de fundering onder ons geestelijk leven, onder ons christelijk geloof. Dogma is een beetje ik wil niet zeggen een vies woord, maar een woord wat we niet zo vaak meer zeggen vandaag. De leer, de doctrines. Maar het is onvoorstelbaar belangrijk. En dat mogen we nooit meer uit het oog verliezen. Wat helaas wel gebeurt op vele plaatsen. En dat mag niet. Als je niet weet wat je gelooft, hoe moet je er dan mee leven? De Efezebrief is één grote verklaring over ons menselijk leven. Waarom we hier zijn, wat we hier moeten doen. Waar we naartoe gaan, het staat allemaal in dat korte briefje van 6 kleine hoofdstukjes. Het is een geweldig boek, kort, maar zeer diep. En ik dacht van de week, de universiteit zou daar veel aan hebben. We zouden een aantal studierichtingen kunnen inkorten als we gewoon eerst de Efezebrief zouden lezen. Dan hebben we al heel veel antwoorden gevonden op vragen waar ze jaren mee bezig zijn. Staat daar gewoon in. Waar komen we vandaan? Wat doen we hier? Wat is het doel van mijn leven? En waar ga ik naartoe? Dat is allemaal in de Efezebrief. En in andere boeken natuurlijk ook. Maar je zou het bijna allemaal uit de Efezebrief kunnen halen. Het is een geweldige openbaring over de Heere God zelf. Over zijn plannen, over zijn wil, over zijn evangelie, over zijn genade, over alles staat erin. Dus ik hoop dat u zegt, ik wil dat boek lezen. Niet alleen een paar keer uit mijn mond daarover horen. Hier in de gemeente, maar de rest van het jaar ook lezen. En ik zou bijna zeggen, leer het uit uw hoofd. U zegt, dat kan niet. Wel, dat kan wel. Het zijn maar 6 hoofdstukjes, dat lukt wel. Een paar maandjes, als u niet weet hoe dat moet, start bij de koffie, zal ik het u uitleggen. Dat kan wel. Zodat elke hersencel gevuld zal zijn met die woorden van God. Zo zou het moeten zijn. Dat ons hoofd er vol van is. Dat we gevuld zijn met die dingen die hij ons heeft laten zien. Ik ga u de eerste 14 versen voorlezen. Ik heb de NBG-vertaling. Paulus, door de wil van God, een apostel van Christus Jezus. Aan de heiligen en gelovigen in Christus die te Efeze zijn. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons met allerlei geestelijke zegen in de hemelse gewesten gezegend heeft in Christus. Hij heeft ons immer in hem uitverkoren, voor de grondlegging der wereld, opdat wij heilig en onberispelijk zouden zijn voor zijn aangezicht. In liefde heeft hij ons tevoren ertoe bestemd als zonen van hem te worden aangenomen door Jezus Christus naar het welbehagen van zijn wil, tot lof van de heerlijkheid zijner genade, waarmede hij ons begenadigd heeft in de geliefde. En in hem hebben wij de verlossing door zijn bloed, de vergeving van de overtredingen, naar de rijkdom zijner genade, welke hij ons overvloedig heeft bewezen in alle wijsheid en verstand, door ons het geheimenis van zijn wil te doen kennen, in overeenstemming met het welbehagen dat hij zich in hem had voorgenomen, om ter voorbereiding van de volheid der tijden al wat in de hemel en op de aarde is, onder één hoofd, dat is Christus, samen te vatten. In hem, in wie wij ook het erfdeel ontvangen hebben, waartoe wij tevoren bestemd waren, krachtens het voornemen van hem die in alles werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot lof zijner heerlijkheid. Wij die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gebouwd. In hem zijt ook gij, nadat gij het woord der waarheid, het evangelie uw behoudenis hebt gehoord, in hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest, der belofte, die een onderpand is van onze erfenis, tot verlossing van het volk dat hij zich heeft verworven, tot lof zijner heerlijkheid. U begrijpt dat ik heel blij was dat ik de Efezebrief mocht doen, en dat ik ongeveer de langste zin uit de Bijbel mocht behandelen. Dat is deze. Heeft u het iets van begrepen? Het staat vol met dingen, zoveel. Hoe is het mogelijk dat iemand dat in één zin bij elkaar kreeg, en dat we dat vandaag hier hebben? Laat mij u even meenemen op een kleine citytrip naar de stad Efeze. Een beetje inleiding deze morgen. Het woord Efeze, de naam van de stad, betekent begeerlijk of bekoorlijk. Nou, u kunt vandaag nog een citytrip echt boeken naar Efeze. Het is inderdaad zeer begeerlijk en bekoorlijk daar. In West-Turkije, vlakbij de zee. Het is een prachtige plek. Zijn er mensen die daar ooit geweest zijn, Efeze? Voilà, kijk eens, die weten meer dan ik. Ik heb het van het internet, deze informatie. U heeft het van uw camera, u bent daar geweest. Wel, dat is een geweldige plek om te zijn, vooral als je het verleden van die stad natuurlijk kent. Het was een prachtige stad, toen toch, alleen het was bedorven en rot van binnen. Dat komt bij veel steden voor vandaag. Prachtig om te zien, maar je moet niet te ver naar de binnenkant gaan kijken. Laat me u met een beetje de geschiedenis van die gemeente in Efeze doornemen. Daar is zeer veel van te leren. Ik heb daar afgelopen weken zeer veel van geleerd in voorbereiding voor dit woord vanochtend. Paulus komt daar op zijn tweede reis, zijn tweede zendingsreis, komt hij in Efeze en hij gaat zoals naar gewoonte naar de synagoge. Hij vindt een paar Joodse mensen, hij brengt het evangelie en een enkele staat er dan in Handelingen 18, daar kunt u de geschiedenis lezen, komen tot bekering. Enkele. Zoals vandaag nog, als je 1000 mensen spreekt, komt er misschien 1 tot bekering. Dat was toen ook al en dat is vandaag nog zo. Maar er komen enkele tot bekering. En hij vindt er ook, op zijn tweede keer als hij daar komt, vindt hij enige discipelen. Een groepje mensen die al iets weten van het evangelie. Niet te veel, ze hadden er iets van gehoord, maar het was nog niet duidelijk. Het was een puzzel met allerlei stukjes, maar het plaatje zagen ze nog niet. En Paulus komt dat uitleggen. Er komen enkele tot bekering. Dat is ongeveer in het jaar 52 na Christus. Dus met een paar jaar nadat de Heer Jezus naar de hemel was gegaan. Gebeurt dat al in West-Turkije. En dan het tweede wat gebeurt, hij komt daar terug en dan begint hij dat plantje te verzorgen. Hij begint eigenlijk het onkruid wat daar omheen is gegroeid in die heidense stad uit te rukken, weg te halen, te wieden, zodat de grond goed wordt voor een gezonde gemeente. Want ik zei het al, het is een stad vol afgoderij, vol heidense gebruiken en er moest veel opgeruimd worden voordat daar een plekje ontstond waar de gemeente kon zijn. Net als je het onkruid wiedt uit je tuin. Het is een heidense cultuur. Er was geen kennis van de Heere God of van zijn woord, van het evangelie, niets. Het lijkt wel zoals het 100 jaar geleden in Afrika was. Daar was ook helemaal geen enkele kennis van het evangelie. Nu wel, als je nu een plek zoekt waar geen kennis is, moet je naar Amsterdam gaan. Ja? Daar is geen kennis van het evangelie. De wereld is omgedraaid vandaag. De Afrikanen komen in Amsterdam vandaag het evangelie brengen. Het is omgedraaid. Efeze in die tijd wist ook niets van die dingen. En Paulus komt daar in een maagdelijk gebied en hij moet helemaal beginnen van nul af aan. Het lijkt wel België vandaag, precies hetzelfde. Geen enkele kennis. Efeze is een plek van handel en van religie. En u weet, daar is die enorme tempel van Artemis, van Diana. Ik heb me laten vertellen door Wikipedia dat dat een paar keer is afgebroken en herbouwd. En uiteindelijk konden er 25.000 mensen in die tempel. 25.000, dat is net zoveel als in ons stadion in Genk. Racing Genk, 25.000 mensen. Zoveel kunnen daarin. En die waren daar constant dag en dag bezig met het aanbidden van die afgod Artemis. In het Grieks Diana, in het Latijn. 100 jaar was over die tempel gebouwd. Nou, u kunt zich voorstellen dat je een makkelijkere plek gaat uitkiezen om het evangelie te brengen. Die hele stad was erbij betrokken. Die hele economie ging over die afgod daar. Daar ging het over. En daar, de hele stad was daarmee bezig. De tempel van die godin was een wereldwonder. Een van de 7 wereldwonderen. 127 pilaren, daar stond dat ding op. Het was 5 keer groter dan het Pantheon in Athene. Zo groot was dat. Die hele stad was daarbij betrokken. Als u vandaag gaat kijken, er staat nog 1 pilaar, staat er nog echt. Eentje, van de 127. Ja, dus daar heb je 1 foto, heb je daar genoeg aan. Ja, toen niet, maar nu wel. 1 staat er nog, ergens in een weiland is niks meer. Het is een grote ruïne, er is niets van over. Maar in die tijd dat Paulus daar kwam, werd daar dagelijks de tempel gevuld met wierook, met fluitmuziek, waardoor mensen in een trance raakten en uiteindelijk was het 1 grote orgie. 1 grote ellende. Het lijkt op onze wereld vandaag. Ik zei al, je kunt je een makkelijke plek zoeken om het evangelie te brengen dan in Efeze 2000 jaar geleden. En Paulus komt die stad in en die denkt, hier moet ik het evangelie gaan brengen. En hij geeft ook 2 jaar, 3 jaar lang, staat er in Handelingen, geeft hij onderwijs. Want in een cultuur waar men niets weet, waar men nog nooit een woord van de Heere God heeft gehoord, niet eens weet dat die bestaat, moet je bij nul beginnen. En hij geeft daar onderwijs. En uiteindelijk komen er zoveel mensen tot geloof dat er is een grote boekverbranding, heeft u dat wel eens gelezen, Handelingen 19. Voor duizenden euro's al omgerekend, denk ik, werden daar boeken verbrand. Afgodische boeken, om tot eer van God. Weg met die rommel en we dienen nu de levende God. Wat een revolutie in zo'n onmogelijke plek van de wereld. 2000 jaar geleden. Wat een kracht zit er in het evangelie als iemand dat komt vertellen daar. Eerst een paar en uiteindelijk een hele groep, een gemeente. En ze ruimen de rommel op. Er komt een stevige gemeente. En als Paulus weg is, dan komt Timotheus en Aquila en Priscilla en Apollos. Die komen nog de gemeente verder verzorgen. Die komen dat plantje nog meer water geven, omdat het zou kunnen groeien. Het evangelie heeft zijn werk gedaan, mensen. Er is een geweldige kracht in die simpele boodschap die we vanochtend hier bezongen hebben en gevierd hebben in het avondmaal. Hetzelfde wat Paulus toen bracht in Efeze 2007. Daar zit een geweldige kracht in. De Romeinenbrief zegt het zo. Paulus zei het daar zo. Het evangelie is een kracht Gods tot behoud van ieder geloof. Er zit een kracht in. Niet in onze alle dingen die we eromheen gebouwd hebben, maar in het evangelie zelf. Ik zie het dagelijks op straat als je het kruis van de Heer Jezus mag vertellen. Dat er een liefdevolle God is. Dat maakt altijd indruk op mensen. Als je het hart van het evangelie, als je de kans krijgt om het vandaag nog te vertellen aan jonge mensen. Zijn ze altijd stil en onder de indruk. Daar zit een kracht in. En in Efeze toen ook. Efeze eindigt met het woord. Het woord, het evangelie zelf, is het zwaard van de geest. En dat is scherp. We hebben niks anders nodig dan dat. Dat moet het zijn. Ik heb vorige week gesproken over de rijke man en de arme Lazarus uit Lucas 16 in een andere gemeente. En ik heb gezegd, daar staat in dat Abraham zegt, ze hebben Mozes en de profeten, het woord, daar moeten ze naar luisteren. Wist u dat? Dit is het beste evangelisatiemiddel ter wereld. Niet muziek, of filmpjes, of over geweldige film in de bioscoop, of over wat ook. Dit alleen. Meer hebben we niet nodig. Er is een kracht in Gods woord, wat nergens anders te vinden is. Hoe goed je ook kunt spreken of zingen, of prachtig. Maar daar zit geen kracht in vergeleken met dit. Hier is een kracht. Dit is het zwaard van de geest. Er is niks anders. Evangelisatie, ook in Efeze. Ze heeft een moeilijke tijd, denk ik, ja. Ja. Is een strijd om het verstand. Als we in een stad binnenkomen en we gaan het evangelie brengen, dan is daar een strijd om het verstand. Niet om het gevoel, om het verstand. Want de mensen denken fout. Ik zeg dat altijd zo, als je gaat evangeliseren, dan moet je de hoofdjes eerst omdraaien. Want ze denken allemaal zo. En als ze niet zo gaan denken, de andere kant op, komen ze nooit tot bekering. Als je het probleem niet weet, kom je niet tot bekering. Eerst het woord brengen. Dat werkt. De hoofdjes moeten worden om. Ik draai de hele dag hoofdjes om op straat. Zo. Ja. En als ze goed liggen en beginnen te denken, een beetje zoals de Bijbel denkt, dan weet ik, dan kan de geboorte komen. Maar als het hoofdje fout ligt, dan zegt de dokter, oh mama, nog niet pushen. Nog niet, wacht. Het hoofdje moet eerst goed liggen en dan kan de geboorte komen. Paulus moest alle hoofdjes in heel Efeze omdraaien. En toen konden er enkele tot bekering komen. En dat doe je met het woord van God. Niet door trucjes of goedkope aanbiedingen van het evangelie of nog mooier materiaal. Niets van dat alles. De Bijbel alleen. Dat is zo sterk. Zo sterk dat een dode Saulus tot een levende Paulus werd. Zo sterk is dat. Dat een man die tegen dit was, ineens de grootste prediker is geworden in zijn tijd. En mensen, wat God kon in Efeze, toen kan hij vandaag ook in Nederland. Wist je dat? Het is bijna ongelooflijk, ik weet het. Je zou bijna zeggen, het kan niet meer. Maar als u Efeze bestudeert als stad, dan denk je, als het toen kon, als het daar kon, dan is het toch nog mogelijk in deze laatste dagen ook in Nederland. Maar je moet een grote moed gehad hebben, denk ik, om die stad binnen te gaan. Ik denk dat als Paulus daar binnen ging en precies zag wat er aan de hand was, dat hij aan Jona moet hebben gedacht. Die ging Nineveh binnen. Eerst liever niet, maar toen ging hij toch maar. En die heeft ook gedacht, waar begin ik aan, zeg? Het is een miljoenenstad. En wat moet ik hier doen in mijn eentje? Dat heeft Paulus gedacht. Dat heeft Jona gedacht, dat hebben vele zendelingen na hem gedacht. Maar ze brachten allemaal dezelfde boodschap. Ze brachten hetzelfde, dezelfde God. Ze hadden maar één doel, namelijk dat die stad tot bekering zou komen. Dat was het doel in Efeze, in Nineveh, in Nijkerk, waar we ook wonen. Dat die stad tot bekering. Ze hebben heel vaak moeten zeggen wat verkeerd was. Durft u dat nog? Om uw vrienden, uw collega's, uw schoolgenoten te zeggen wat verkeerd is. Dat hoort erbij. Want als ze niet weten wat verkeerd is, zouden ze niet weten waarvan ze zich moeten bekeren. We moeten dat eerst vertellen. Paulus heeft heel vaak in Efeze moeten zeggen, dit is fout. Het is niet goed wat u doet. Uw cultuur is een rommeltje. Dit hoort niet. Heeft hij heel vaak moeten zeggen. Moeilijk om te zeggen. Ik zeg ook liever wat er goed is. Veel gemakkelijker, maar evangelisatie ook in die stad betekent om te zeggen wat fout was. Om op te kunnen roepen tot bekering. Weet je wat bekering is? Bekering zijn twee dingen. Bekering is je afkeren van je zonde en je 100% je vertrouwen stellen op Golgotha. Dat is bekering. 100% zeggen, heren, ik ben fout, u heeft gelijk, hier is de vuilnisemmer, sorry, het stinkt in mijn leven. Wilt u alstublieft die rommel weghalen en ik ga nu, vanaf nu, geloven dat u, Jezus, voor mij alles heeft betaald. En dan begint er een nieuw leven. Die twee dingen. Bekeer u, zegt de Heer Jezus, en geloof het evangelie. Twee dingen. Veel gemakkelijker om alleen het laatste te zeggen. Maar Paulus in Efeze en in al die andere steden waar hij was, moest zeggen, dit is fout. Bekeer u daarvan, bekeer u daarvan. Bekering is niet zeg maar ja tegen Jezus. Dat is een modern zinnetje, maar dat is geen bekering. Het is ook niet van maak Jezus je Heer en je Heiland. Dat klinkt fantastisch, maar dat is het niet. Want we zeggen een aantal dingen niet als je zegt neem Jezus maar aan. Je hebt het niet over de zonde, niet over de bekering. En dat is levensgevaarlijk. Dat is oneerlijk. We moeten de hele boodschap brengen, ook hier. Het is niet vraag Jezus maar in je hart en hij gaat een geweldig leven geven. Dat is geen bekering. Je kunt allerlei dingen in je hart vragen. Maar als je niet weet waarom, dan heeft het geen enkele zin. Er is vandaag een tendens in het christelijk denken dat zegt, een niet-christen is slecht. En als je nu tot bekering komt, dan wordt hij beter. Maar weet u wat de Efezebrief zegt? In hoofdstuk 2 vers 1. Dat een niet-christen is niet slecht, hij is dood. En hij moet niet beter worden, alsof hij ziek zou zijn. Hij is dood en hij moet levend gemaakt worden. Dat is bekering, dat kan je zelf niet. Door te zeggen, nou ik zal mijn gebedje opzeggen en dan gaat het goed met mij. Dat is heel wat anders. De Heere God zegt, ik zal je levend maken, maar je moet eerst zien dat je dood bent. Laten we het niet grijs maken, laten we het zwart wit houden, zoals de schrift dat ook doet. En God had genoeg genade voor Efeze. En ik denk daarom dat God genoeg genade heeft vandaag nog voor Nederland of voor West-Europa. Het kan nog steeds. Moeten ze zich voorstellen wat die mensen hebben meegemaakt in die stad. Wij kunnen dat ons niet meer voorstellen. We zijn allemaal zo christelijk geworden na al die jaren en al die eeuwen. We hebben al zoveel Bijbels versleten, maar voor hen was het de eerste keer dat ze dit hoorden. Paulus komt die stad binnen en ze doen een geweldige ontdekking, namelijk dat er een levende God bestaat. Dat was nieuw voor hen. Voor u niet, voor mij niet, voor hun wel. Ze kenden alleen maar dat beeld daar in die tempel. Meer kenden ze niet. En Paulus zegt, er is een levende God. En zijn zoon is hier geweest. En nog geen 30 jaar geleden, zei hij, is die zoon gekruisigd in Israël. Vlak bij Jeruzalem. En ik zal u vertellen waarom, voor u en voor mij. Wat een schok moet dat geweest zijn. Bekende woorden voor ons. Ik verbaas u niet. Die mensen die vielen van hun stoel van verbazing. Wat? God hier geweest, liefde voor mij, zijn zoon. Die hebben nachten wakker gelegen. Dat was totaal nieuw wat ze daar gehoord hebben. Ze hoorden over een opstanding, ze hoorden over een wederkomst. Allemaal voor de eerste keer. En Paulus roept die mensen op om tot bekering te komen. Om alle occulte praktijken op het marktplein op te stapelen. En hij zou het zelf wel in de brand steken. Dat was Efeze in die tijd. Wat een tijd. Had u het willen meemaken? Ik denk het niet. Maar nee, we leven gelukkig nu hier. Maar zo was het in die tijd. In het eerste hoofdstuk vindt u 13 fantastische zegeningen. Ik heb ze allemaal voorgelezen in die lange moeilijke zin. Daar staat in dat die mensen hoorden dat er een God is in de hemel. Die hen lief heeft. Gezegend zij de God en Vader in die met allerlei geestelijke zegen gezegend heeft. Dat was totaal nieuw. Hun angst voor de goden was ineens voorbij. Want ze ontdekten de enige levende, liefdevolle, maar heilige God. Ze hoorden over allerlei geestelijke zegeningen die ze al hadden. Godsdienst strekt zich altijd uit naar iets wat ze willen krijgen. En nu hoorden ze, hebben het al. Het staat op hun bankrekening. Ze hebben het al gekregen. Ze hoorden dat ze uitverkoren zijn door God zelf om hem te kennen. Ze hoorden dat ze eens, met volle zekerheid, heilig en onberispelijk voor hem zullen staan. Allemaal uit dat eerste stukje wat ik heb voorgelezen. Ze hoorden dat ze als zonen zijn aangenomen. Dat is een revolutie geweest in die stad. En je merkt dat ook. Er is een opstand gekomen tegen die dingen. Ze hoorden dat voor de eerste keer wat het doel van hun leven is. Namelijk, tot lof zijner heerlijkheid bestaan. Dat is het doel van uw leven, van mijn leven, van hun leven. Wij zijn hier niet voor elkaar in de eerste plaats. We zijn in de eerste plaats tot lof van hem. En al het andere vloeit daaruit voort. Vertel dat iemand als ze zeggen, waarvoor leven wij? Wat doen we hier eigenlijk? Wel, de Bijbel zegt het. Daarom zei ik u, het zou goed zijn op de universiteit. Dit is in de klas filosofie te laten zien. Daarvoor zijn we hier. Nederland weet het niet meer. Maar de Bijbel wel. Ze hoorden van vergeving van een kruis van nog geen 30 jaar geleden in die tijd. Ze hoorden van de geheimenissen Gods. Een nieuwe familie. op aarde. Eerste keer, ze horen dat ze alles onder de voeten van de Heer Jezus zal zijn. Ze horen al die dingen, dat ze verzegeld zijn met de Heilige Geest. Een lange, lange lijst van dingen voor de eerste keer. Ik denk dat ze wakker hebben gelegen. En dat ze stom verbaasd zijn geweest over die totaal nieuwe dingen. C.S. Lewis, u kent hem wel, heeft een boekje geschreven. Dat is zijn persoonlijk getuigenis. In het Engels heet dat Overwhelmed by Joy. Overwhelmed by Joy. Als iemand voor de eerste keer de Heer Jezus leert kennen, toen en nu, dan is hij overwhelmed. Al waar hij mee bezig was, kan weg, zei Paulus ook, weg ermee. Ik heb nu iets ontdekt, dat is totaal nieuw. Ik heb ooit een filmpje gezien van de New Tribes Mission. De mensen die in Papua werken en andere stammen in deze wereld. En daar geven ze 30 lessen aan totaal nieuwe mensen die helemaal niets weten van het evangelie. Over het hele Oude Testament. Zo bouwen ze dat op. Van Genesis 1 tot Malachi. 30 lessen. Zonder de Heer Jezus nog. Dat komt. Daar bouwen ze naartoe. En op dat filmpje ziet u les 31. En daar stappen ze dus met die stam voor de eerste keer het Nieuwe Testament in. En daar wordt het Lam Gods gepredikt. En dan ziet hij dat filmpje dat die hele stam is doodstil. Ze snappen er niks van. Ze kennen al veel van het Oude Testament. Maar ineens horen ze over God komt hier. Hij is het Lam Gods. En het is doodstil. Het dringt niet door. En dan is het bijna de oudste man van die stam. Daar valt het kwartje. En dat is zo indrukwekkend om te zien. Die man ineens, die explodeert van blijdschap. Ineens beseft hij dat al die lammetjes van het Oude Testament, waar hij al van wist, dat het allemaal komt bij de Heer Jezus, dat Hij het is. En ineens, de hele stam komt tot inzicht, in een paar minuten. En ze pakken die oude man op en die paar zendelingen en die gooien ze in de lucht. Nou, dat moet hij met mij niet doen straks. Maar bij hun wel, ze gewoon zo blij, overweldigd van over totaal nieuw iets, het evangelie. Dat kan dat doen. Midden in Papua, midden in Engeland met Lewis en midden in Efeze. Maar het verhaal gaat verder, mensen. Op de derde zendingsreis, dan komt Paulus nog langs de kust varen en dan moet hij afscheid nemen van die oudste in Efeze. Waar hij 2, misschien wel 3 jaar heeft lesgegeven. Waar hij de gemeente heeft mogen opbouwen. Daar moet hij afscheid nemen. Stel je voor dat ik moet afscheid nemen van u voorgoed. Ik zal u niet meer zien, tot ziens. Zo was dat. En ze komen naar hem toe en er zijn tranen en er is verdriet en grote emotie. Want ze beseffen, we nemen vandaag afscheid van onze geestelijke vader. Die ons verwekt heeft in de Heer Jezus Christus. En je merkt daar dat het een zeer gezonde gemeente geworden is. Ze zijn zo blij met Paulus en met zijn boodschap dat ze moeite hebben om afscheid te nemen. En op dat strand van het eilandje Mileten zegt Paulus dit in Handelingen hoofdstuk 20. Hij zegt, mensen, ik ga weg, u zult mij niet meer zien. Maar als ik weg ben, dan zullen er wolven uit uw eigen midden opstaan om de kudde uit elkaar te slaan. Dat zegt hij. Ik las van de week Deuteronomium. Mozes in zijn laatste uren zegt precies hetzelfde. Als ik weg ben, ze zullen uit uw eigen midden opstaan. Gij zult weer afvallen. Gij zult weer wegvallen van de levende God. Gij zult weer teruggaan naar uw afgoden. 10 jaar later, het jaar 62, zit Paulus in de gevangenis en schrijft de Efezebrief. 10 jaar later. Ze zijn al 10 jaar op weg. En het allerlaatste versje is zo mooi van de Efezebrief. Daar staat dat Paulus zegt, hij beschrijft hun als mensen die de Heer Jezus onvergankelijk lief hebben. Wauw. Wat een licht is er in die stad gekomen. In die 10 jaar dat daar het evangelie is gebracht. En dan komt er een tijd van vrucht en van groei. Men denkt zelfs dat de oude, toen al zeer oude apostel Johannes, die laatste die nog in leven was, dat die daar gewoond heeft. We weten het niet zeker, maar de traditie zegt dat. Dat hij daar gewoond heeft. En maar de tijd gaat verder. En deze mensen hebben een geweldig onderscheidingsvermogen ontwikkeld. Want als je uit Efeze kwam, met al die afgodsdiensten om je heen, en dan komt ineens het licht van het evangelie binnen, dan zet je ze naast elkaar. En ze hadden precies door wat fout en wat goed is. Onderscheidingsvermogen. De gave van onderscheiding. Dat was daar. Paulus had 3 jaar lang dagelijks les gegeven in de dogma's van het christelijk geloof. En dat was nodig. En ze wisten het haarscherp te scheiden. Ze hadden een inzicht in wat fout en wat goed was. Maar er was gelukkig een gemeente ontstaan. Een eiland van leven. Een eiland van vrede. Midden in die heidense stad. In Efeze. En dan komt er een tijd, helaas moet ik het zeggen, van verval. Want in het jaar 96 komt er een nieuwe keizer, Domitianus in Rome. En dan komt er opnieuw een vervolging. Johannes, de oude, stokoude Johannes, wordt verbannen naar een eilandje niet zo ver daar vandaan, voor de kust, waar vandaag de vluchtelingen oversteken. Daar zat hij op een van die Patmos. En in zijn laatste uren geeft God hem dan het boek Openbaring. U kent het eerste hoofdstuk, u kent ook het tweede hoofdstuk. Daar beginnen de 7 gemeentes. En de eerste gemeente die daar besproken wordt, is Efeze. Is Efeze. Misschien wel omdat Johannes die zo goed kende. En dan lezen we daar dat fijne en goede dingen. Maar we weten ook uit de geschiedenis dat ongeveer 100 jaar later er niets meer over is van de gemeente. Weg. Het plantje is gestorven. Het plantje is dood. Dat kan bij elke gemeente gebeuren, ook hier. En dat is 100.000 keren gebeurd. Ook in Efeze. Prachtig werk, opgegroeid, vrucht, wortel geschoten en toen verwelkt. Niets van over. In het jaar 431 is er een concilie in die stad Efeze. Door wat we nu de Rooms-Katholieke Kerk noemen, de eerste beginselen daarvan. En dan gaat het over dwaalleren, ze doen goede dingen. Maar u voelt al dat ze in de greep van de religie zijn gekomen. Want als je met Rome in aanraking komt, dan gaat het niet goed. En de vraag is, naar ons toe vandaag, in welke fase zit Nijkerk? In welke fase is deze gemeente? We zijn geen jong plantje meer. Nee. Zijn we bloeiend, vruchtdragend? Zijn we verwelkomd? Wat zijn we? Ik weet het niet. Maar elke gemeente zit in een fase. Als een plant in een fase zit in zijn leven, beginnend of stervend. Want mensen, tot slot moet ik zeggen, het is niet goed gegaan met Efeze. Laat het een waarschuwing voor ons zijn. Hoe fantastisch ook het is, het kan morgen fout gaan. En de Heere God weet dat. En hij zegt, ik wil mijn kinderen bewaren, ik wil mijn familie bewaren. En hij zegt dan, je hebt geweldige dingen gedaan, maar er zijn ook foute dingen. Is Efeze gestorven voor haar ouderdom? Nee, zo oud waren ze nog niet. Iets ouder dan Nijkerk, maar zo oud waren ze niet. De gemeente is gestorven. De reden vindt u in Openbaringen hoofdstuk 2, waar de Heer Jezus 2 redenen geeft. Het eerste zegt hij, jullie zijn een geweldig voorbeeld. Jullie zijn dus een gemeente die onderscheiding heeft, die ziet wat goed en fout is. Jullie zijn aan het vechten tegen de dwaling en dat is nodig. Want die wolven uit Handelingen 20, weet u nog, waar Paulus over sprak, waarover profeteerden, die zullen komen, die zijn gekomen en ze hebben zich voortgeplant. En vandaag zijn er 100.000 onder ons. In het christelijke wereld. Ze zijn overal, ze zijn en ze leven nog. En daarom hebben wij dezelfde opdracht, om op te passen. Kijk uit, want ze zijn overal. Maar de waarschuwing die de Heer Jezus zegt is dit. Je hebt uw eerste liefde vergeten. Dat zegt hij tegen Efeze. Wat jammer, hè? Jammer om zo je boodschap te moeten eindigen vandaag. Maar het is uit liefde gezegd. De Heer God zegt, je bent je eerste liefde vergeten. Ze zijn niet geëindigd zoals ze begonnen zijn. Hoe is Nijkerk begonnen? Sommige mensen weten het nog. Ja? De iets minder jonge mensen onder weten het nog. Ja? Hoe ze begonnen zijn. Is het vandaag nog zo? Hebben we onze eerste liefde nog? Efeze niet. Efeze was dat kwijtgeraakt en uiteindelijk zijn ze eraan ten onder gegaan. Paulus zegt, ik ben zo begonnen, ik ben zo geëindigd. Ik hoop dat het met u ook zo gaat. Heeft u uw eerste liefde nog? De eerste liefde voor de Heere God. Zo ja, dan hoef je niet bang te zijn. Maar als zo ja, als dat wel zo is, als je het kwijt bent, dan zegt de Heer Jezus, dan moet ik de kandelaar onder u weghalen. Dan wordt het donker. En waar het donker is, dan sterft de plant. Want de plant heeft licht nodig. En dat is met Efeze helaas gebeurd. Je eerste liefde. Ik heb het heel vaak gehoord, vooral ook in België, kleine gemeentes. 10, 20, 30 jaar geleden begonnen. nog niet zo lang geleden. Thuis, rond de kachel. Iedereen had zijn eerste Bijbeltje bij zich. Zijn eerste Bijbeltje. En elke dag deden ze, elke week, als ze Bijbelstudie deden, deden ze op nieuwe ontdekkingen. Dingen die u al lang kent. Voor hun was het allemaal nieuw, hier vlakbij. Vandaag is bij velen van hen ook de eerste liefde weg. We zitten gewoon in de kerk. Ik ben het kwijt. Wat was het fijn toen? Dat soort zinnetjes hoor ik vaak. Oh, wat zou het nog mogen, als we die eerste tijd nog eens konden beleven. Nou, we gaan niet terug in de tijd, maar de Heere God zegt, je moet je eerste liefde wel vasthouden. Daar gaat het over. Dat is belangrijk. Weet u waarom we die eerste liefde kwijtraken? We zijn te druk. We zijn te druk met andere dingen. Dwaalleer is binnengekomen. En dat is onvermijdelijk, het komt binnen. Maar je kunt daar zo mee bezig zijn, ik maak die fout ook vaak, zo mee bezig zijn uit zorg voor de gemeentes. Paulus zei, ik heb dagelijkse beslommering voor de gemeente. Elke dag maak ik me zorgen over die kleine groepjes overal. Dat je daar zo mee bezig kan zijn, dat je je eerste liefde ook kwijtraakt. Vorige week had ik het daar moeilijk mee en een broeder die op Facebook, we hadden het er even over. Hij zegt, Alex, je moet één ding doen. Je moet de staf, zoals Mozes dat deed, omhoog houden. Daar gaat het over. Verhoog de Heer Jezus en wijs op hem, het kruis van Golgotha. Zoals de slang verhoogd werd in de woestijn, zo moet je richt je daarop. Dat is het enige medicijn tegen alle andere dingen die niet kunnen. Dat is het enige, tegen zonde, tegen dwaalleer. Hou je daarmee bezig. Hou je daarmee bezig. Het kenmerk van mensen die hun eerste liefde kwijt zijn, en onderzoek uw eigen hart, is dat het woord een beetje vervelend wordt. We hebben het al zo vaak gehoord, toch? Beetje saai. Ik hoop dat hij niet te lang breekt. Geen honger meer. Geen honger. Dat is het kenmerk van je eerste liefde. Gebed wordt een vervelende zaak. Wordt een beetje, ach, moeilijk. Zwaar. Het wordt zwaar. Anderen worden minder belangrijk. Dat gebeurt er in je hart als je eerste liefde voor de Heer Jezus kwijtraakt. Je hebt moeite met vergeven. Vroeger niet, maar nu wel. Je hebt moeite met geven, ook. Vroeger niet, nu wel. Je bent je eerste liefde kwijt. Je wordt onverschillig over wat anderen van je denken. Laat ze maar. Als dat in je hart komt, dan is een teken dat je je eerste liefde kwijt bent. Want vroeger was dat niet zo. Je hebt veel excuses voor je eigen gedrag. Dat is ook een kenmerk. Je bent toch ook maar een mens? Is toch menselijk? En voor je het weet sta je ruzie te maken met iemand over die dingen. En de liefde voor de Heer Jezus is weg. Het zijn kenmerken. Het zijn bittere vruchten die gaan groeien in plaats van dat mooie plantje. Je komt zelf centraal in plaats van de Heer Jezus. Kenmerken van mensen die de eerste liefde nog hebben, zijn het tegenovergestelde. Ze houden van dit boek. Ze kunnen er niet mee stoppen. Ze bidden graag, ze hebben liefde voor anderen, ze spreken over de Heer Jezus, ze maken zijn evangelie bekend. Dat is wat gebeuren moet. Het medicijn hiertegen, mensen, als dat in uw hart is gekomen, en dat hebben we allemaal van tijd tot tijd. De Heer Jezus zegt in Openbaringen tegen Efeze het volgende. Bedenk, drie dingen, hij zegt, bedenk van welke hoogte gij gevallen zijt. Met andere woorden, kijk eens omhoog. Zeg, vroeger zat ik daar. Nu ben ik weer hier. Ga terug. Klim de berg op, zegt Jezus. Ga terug naar die eerste liefde voor mij. Daar moet je zijn. Bekeer u, ga de berg weer op en doe opnieuw uw eerste werken. Dat moest Efeze horen, dat moet ik horen, dat moeten we allemaal af en toe horen. Want het gevaar zit overal. Vandaag is Efeze een ruïne. De mensen die er geweest zijn weten dat. Het is een hoop stenen. Mooi weer, maar verder is er niks. Niks meer te vinden. Het is een geestelijke woestijn in Turkije. Een land waar 99% moslim is. Waar het evangelie bijna niet meer te vinden is. En wie weet hoe het over 10 jaar zal zijn. Europa gaat dezelfde kant op. 99% zal niet christelijk zijn. Het is al bijna zo. Het is al bijna zo. In de Verenigde Staten wordt het evangelie vermengd met allerlei bijgeloof, materialisme en godsdienst. De kandelaar is op zoveel plaatsen al weg. Weg. Oh, we gaan door met onze gemeente, maar het licht is weg. De eerste liefde is weg. Pijnlijk, wat een waarschuwing. Uit een prachtig werk van de Heere God. Wat hij ook vandaag hier in Nederland nog kan doen. Maar het gevaar voor het verliezen van de eerste liefde dreigt overal. Tot slot dit. Laten wij terugkeren naar onze eerste liefde. Zodat we niet in de val van Efeze trappen. En zoveel andere gemeentes. Want dat alleen kan ons behoeden. Om ook een ruïne te worden. Zoals Efeze vandaag is als stad. Waar straks de toeristen rondlopen. Met hun camera's. Om zich nog een beetje te proberen voor te stellen. Hoe het toen is geweest. Laat ons dat niet overkomen. We hebben veel mooie dingen. Mooie muziek, mooie zaal. Maar mensen, het gaat hier. Heeft u uw eerste liefde nog, de Heer Jezus? Zo niet is alles te vergeefs. Zo wel. Dan gaat God verder met zijn plan. Dan komt er nieuwe vrucht. Een nieuwe geweldige zaak uit die oude kerk van Efeze. Zullen we samen de Heere danken. Heere God, wil u danken dat u ons in uw hart laat kijken. In uw hart, Heer, dat we mochten zien hoe lief u de mensen had in al hun afgodendienst toen. Dat u een gemeente heeft geplant in Efeze 2000 jaar geleden. Dat u zoon gaf voor elke mens daar en vandaag. Maar we danken u ook, Heer, dat u heeft laten zien hoe het fout kan gaan. En welke gevaren er zijn. En hoe we daarmee moeten omgaan. Vader, dat we vandaag ook in ons eigen hart kijken. Toon ons, Heer, of we u nog lief hebben. Of dat we alleen maar met andere dingen bezig zijn. Soms goede dingen, maar die de plaats van de Heer Jezus hebben ingenomen. Heer, geef ons opnieuw een grote liefde voor uw Zoon, voor uzelf en voor uw woord. Want dat is genoeg, Heer. We bidden daarom in Jezus' naam. Amen. Amen.